Hoe vinden we verbinding in tijden van polarisatie? Welkom bij de Ten Haven podcast. Ik ben Riek van Rijthoven, redacteur bij de uitgeverij. En vandaag ga ik in gesprek met Christa Anbeek. Zij is bijzonder hoogleraar theologie aan de VU in Amsterdam en schreef meerdere boeken, zoals Voor Jozef en zijn broer, dat de prijs voor het beste spirituele boek in 2019 won. We hebben het vandaag over of de maatschappelijke tegenstellingen vandaag de dag groter dan ooit zijn, de gevaren van een gemeenschappelijk verhaal en waar we in donkere tijden op mogen hopen. De muziek die je hier hoort is van One Egg. En vergeet je niet te abonneren op de Ten Haven podcast in jouw favoriete app. Zijn de maatschappelijke tegenstellingen voor jouw gevoel ooit zo groot geweest als nu?
Ja, daar heb ik een beetje over lopen nadenken de afgelopen. Gisteren had je mij wat vragen gestuurd. En ik denk dat dat eigenlijk wel van alle tijden is. Dat tegenstellingen heel erg groot zijn. Je hebt altijd een enorm verschil gehad tussen rijke en arme mensen. Ook in Nederland. Ik werk op de Nieuwe Gracht. En ik woon in Utrecht-Oost en loop ik over de Maliebaan naar mijn werk toe. En dan, ja, dan kijk ik al toch met verbazing naar de grote panden die daar staan. En die zijn 100 of misschien zelfs 200 jaar oud. En dan denk ik, goh, wie hebben dat ooit kunnen laten bouwen als hun woonhuis? Niet heel veel verderop ligt zo'n wijk als Overvecht. Dus tegenstellingen, ik denk dat het van alle tijden is. Ik moest bijvoorbeeld ook denken aan de apartheid in Zuid-Afrika. Het verschil en tegenstellingen tussen zwarte mensen en blanke mensen. Slaven en slavenhouders. En alleen wat misschien in deze tijd wel heel specifiek is, is dat de media en ook social media daarin zo'n versterkende, maar een hele bijzondere rol in speelt. Dus daardoor worden tegenstellingen niet per se vergroot, maar wel de angstfactor. En we weten ook allemaal heel veel, zeg maar, van de wereld. Ja, en tegelijkertijd ook weinigen, want als je echt verdiept, dat vraagt ook nog weer wat anders. Dus ik denk eigenlijk, de tegenstelling tussen West en de westerse wereld en andere delen van de wereld, ik denk dat dat altijd heel groot is geweest.
Nou ja. Maar het is nu meer zichtbaar geworden dan door social media. Of hoe...
Ja, en het wordt gevoed ook. Word je bijna gedwongen om partij te kiezen. Of over al deze tegenstellingen en de problemen die daarbij horen na te denken.
En een mening te vormen ook.
Ja, of in ieder geval word je lastiggevallen met allerlei meningen, zeg maar. Hè? Dit is bijna niet te doen om geen mening te hebben. Dus het is een soort kakelbond gesprek. waar ik heel vaak gewoon nauwelijks wijs uit kan worden. En dat, dus dat denk ik dat ook wel heel erg beangstigend kan zijn voor mensen. Je weet niet wat waar is en wat niet waar is. En heel veel mensen schreeuwen en roepen om aandacht voor hun positie en hun mening. Wat weet je nou echt van dingen? Daar kan je wel achter komen, maar dan moet je behoorlijk wat nazoekwerk doen.
Ja, eigenlijk onderzoek, ja. En is het dan wel zo dat er dan vroeger toch meer sprake was van een gemeenschappelijk verhaal waarin iedereen zich kon vinden? Of denk je dat, want dat hoor je ook vaak, dat verdwenen is?
Ja, nou weet ik eigenlijk dat ook niet of dat echt bestaan heeft, zeg maar. En je zou wel kunnen zeggen dat de christelijke traditie in het Westen een belangrijk gemeenschappelijk verhaal was. Maar ook dan maakt het natuurlijk wel uit aan welke kant van dat verhaal je bevindt, zeg maar. Voor vrouwen was dat verhaal bijvoorbeeld toch heel anders dan voor mannen. Als je bijvoorbeeld even meerekent nog dat vrouwen een hele lange tijd bijvoorbeeld geen centrale posities mochten innemen. Ook in geloofstradities niet. Dat gemeenschappelijke verhaal werd natuurlijk wel vanuit, ik denk toch vanuit de positie van de machthebbers gevoed en gecreëerd.
Ja.
Dus daar zat ook een soort belang bij.
En er is daar ook sprake van een soort binnen- en buitenwereld.
Ja, en ook binnen dat gemeenschappelijk verhaal had je allemaal verschillende posities die niet gelijk waren.
Nee.
En die tegengesteld waren aan elkaar. He, dus dat werd daar niet door opgeheven. Als je slaaf was, bleef je slaaf met de Bijbel in de hand, zeg maar. En dan had je de gospel songs, he, het verlangen naar bevrijding, met christelijke teksten. Maar ik denk dat dat toch een beetje een ander verhaal dan is dan vanuit het perspectief van de slavenhouder, zeg maar. Die met de Bijbel in de hand beweerde dat het goed was wat hij deed.
Ja.
Zeg maar, ja, dus ik denk dat dat ook een soort mythe is dat er een gemeenschappelijk verhaal ooit heeft bestaan.
Nou ja, en biedt dat dan enige relativering nu? Zo van, ja, het is altijd zo geweest? Of is er wel, wordt het wel steeds beter? Hoe zie je dat?
Nee, nou kijk, wat vergelijkbaar misschien is, hè, als ik zeg die tegenstellingen zijn altijd groot geweest en nu ook. En die tegenstellingen worden eigenlijk gevoed door de media en door social media. En door mensen die hun eigen mening alsmaar lopen te verkondigen. Ik zou zeggen, kijk wat zou kunnen en hoe die tegenstellingen nou, niet per se weggenomen kunnen worden. Maar het zou toch beginnen bij een echt gesprek, zeg maar. En een echte uitwisseling vanuit de verschillende, niet vanuit iets gemeenschappelijks, maar juist vanuit verschillende posities en verschillende stemmen. Dus dat is eigenlijk, ja, dus dat je zegt dat pluralistische en de vele perspectieven, die zijn eigenlijk waardevol, omdat je daarmee een soort ja, lichtbreek krijgt. Dus ik zou het niet zozeer zoeken in iets gemeenschappelijks, behalve dat je zegt van, nou, okay, we zijn allemaal mens. Hè, en we hebben allemaal onze eigen ervaringen, onze eigen plek in de wereld, onze eigen positie. En dat maakt ieder mens uniek. En wij kunnen met elkaar communiceren. Dus dat moeten we ook veel meer doen.
En dus het pluralisme laat dus inderdaad dan ruimte bestaan, als ik je goed begrijp, voor meerdere stemmen. Terwijl juist dat gemeenschappelijke verhaal ook mensen wegdrukt in marges.
Als je niet uitkijkt wel, want van wie is nou dat gemeenschappelijke verhaal? Dat is van degene die de meeste macht heeft vaak.
Ja.
Of van degene die het hardst roept. En je krijgt pas iets echt gemeenschappelijks als je over en weer bereid bent om naar elkaar te luisteren.
Ja. En jij laat je ook inspireren door iemand die ook leefde in een nogal turbulente tijd. Ja. Hannah Arendt.
Ja.
In een persoonlijke column bij Jacobine op 2 noemde jij ook echt een inspiratiebron. Maar waarom is zij voor jou een inspiratiebron in deze
tijd?
Nou,
precies omdat zij dit zegt. Zij zegt, kijk, zij gaat uit van de eenmaligheid van het leven. Hè. We worden geboren en we leven een tijd en dan gaan we, dan sterven we. En ze zegt, met elke geboorte komt er een uniek iemand in de wereld. En zo iemand is er nooit geweest en zal er ook niet meer zijn. En dat unieke bestaan, dat dreigt eigenlijk door de dood verslonden te worden. Waren het niet dat wij het vermogen hadden om niet alleen in de wereld te verschijnen, maar ook elke keer opnieuw in de wereld te verschijnen. En daarmee bedoelt zij met woorden en daden onze unieke bijdrage leveren aan deze wereld. En dan heeft zij natuurlijk, je kan natuurlijk zeggen, ja, unieke bijdrage, de uitvinding van de atoombom is ook een unieke bijdrage geweest. Maar zij heeft het dan met name toch over unieke bijdrage richting het goede. En richting menselijkheid. En met elkaar de wereld menselijker en lichter maken.
En dat is dus het begin is dan om aan elkaar te kunnen verschijnen. En misschien ook anderen de ruimte geven om te verschijnen.
Ja, daar heb je elkaar voor nodig, zeg maar. Want het is zowel passief als actief. Je met woorden en daden aan de ander laten zien. En zij zegt daar ook over van dat je daar ook voor jezelf opnieuw geboren wordt. Want wie je te diepste bent, wordt in dat dialogische zichtbaar en voelbaar. Niet alleen voor de ander, maar ook voor jezelf.
Want je zei eerder ook, geloof ik, heb je eerder gezegd dat je niet van jezelf bent, maar eigenlijk aan anderen toebehoort. Zeg ik dat zo goed?
Dat zou kunnen. Ik weet eigenlijk niet zeker of je dat zo, of zij dat zo heel sterk zegt. Maar het is wel, hè, ze heeft wel een heel, heel relationeel mensbeeld, hè, of beeld van mensen. Ze zegt, wij kunnen alleen maar in een gedeelde wereld bestaan. Hè, dat is onze gezamenlijke speelgrond, of hè, de gedeelde wereld. En het is eigenlijk een soort opdracht om daar van betekenis te zijn. En dat is bij haar dan minder, of niet zo, hè, dat je zelf unieke prestaties levert, zoals in onze huidige wereld ook vaak zo belangrijk is, hè, zo succesvol zijn. Maar bij haar is het toch eigenlijk vooral ook dat aan elkaar verschijnen met woorden en daden en die gedeelde wereld menselijker maken.
Ja, en dat aan elkaar verschijnen, dat hangt voor mij ook wel samen met een begrip wat ook heel veel terugkomt in jouw werk, namelijk kwetsbaarheid.
Ja, want dat is natuurlijk heel erg kwetsbaar, omdat het is eigenlijk iets wat... Kijk, je levert je natuurlijk ook een beetje in dat relationele over aan elkaar. En dat doe je misschien met goede intenties, maar je weet nooit zeker, ook voor jezelf niet, hè, van of je woorden en daden het effect hebben dat je hoopt dat ze hebben. Dus daar zit een soort fundamentele kwetsbaarheid in. Zij noemt dat begrip aan elkaar verschijnen. Hè, dat, ze zegt, het kenmerk van mensen is het nataliteit, het geboren worden. En dat bedoelt dus letterlijk die fysieke geboorte. En ik heb vandaag nog een stukje over Hannah Arendt gelezen van Julia Kristeva. En die zegt, die schetst dan ook het beeld van dat een moeder die net bevallen is, dus geboorte gegeven heeft in het Engels, die is uitermate kwetsbaar en haar kind ook. En in haar kwetsbaarheid is het totaal op dat kind gericht. En, dus dat is een soort over en weer afhankelijk zijn van elkaar. En het is niet voor niks dat ze, Hannah Arendt, dat beeld van die nataliteit gebruikt. En ik denk dat ook in die tweede geboorte, derde geboorte, vierde geboorte, wat ze zegt, het kenmerk van menselijk leven is dat wij, zolang we leven, opnieuw kunnen beginnen. Maar daar heb je dus die ander voor nodig.
En dat is op zich wel, dat lijkt wel een radicale breuk met hoe we nu denken over onszelf. Dat is heel erg zelfgericht juist en ook zelfredzaam.
Ja, en dus dat is, gek genoeg ben ik Hannah Arendt vooral op het spoor gekomen toen ik nog bij de Universiteit voor Humanistiek werkte. En je zou kunnen zeggen dat humanisme deels ook autonomie en zelfredzaamheid voorop zet. En ik ben destijds ook wel regelmatig in gesprek geweest met Joep Domen, die een boek schreef, of verschillende boeken heeft hij natuurlijk geschreven over levenskunst. En hij gaat eigenlijk toch ook uit van het belang van autonomie en zelfsturing. En ik wil dat niet ontkennen, dat dat van belang is. Maar goed, mijn werk ging toch veel over verlies en dood en kwetsbaarheid. En juist op die momenten merk je dat die autonomie toch behoorlijk relatief is. En dat je heel erg ten diepste verbonden bent met anderen. Zo groeien wij op. En die anderen die zijn niet aan de buitenkant, maar die komen helemaal in je eigenlijk. Je bent een soort web van relaties. En zolang je leeft, begeef je ook voortdurend opnieuw in een web van relaties. En dat is gewoon kwetsbaar.
Ja. Ja, met jouw
boek. Is een andere kwetsbaarheid dan dat je ziek kan worden. Dat is ook zo. Of dat je een depressie kan krijgen. Maar het is een soort fundamentele kwetsbaarheid die bij het bestaan hoort. Die eigenlijk in het boeddhisme misschien ook wel meer... voordat ik... ik ben ooit gepromoveerd op een studie in het zen-boeddhisme. En daar wordt eigenlijk die relationele verbondenheid van alles met alles... vanuit de filosofie ook heel erg onderstreept en ondersteund. En dat gaat nog breder. Kijk, bij Hannah Arendt staat met name de menselijke relaties voorop. In boeddhisme wordt eigenlijk die hele relationaliteit nog veel breder getrokken naar de natuur, naar de adem. In feite is met elke ademhaling is in feite natuurlijk een verbinding van buiten naar binnen en van binnen naar buiten met de uitademing, zeg maar.
Ja, en ook een opnieuw beginnen op een bepaalde manier.
Eigenlijk wel, ja. Ja, in boeddhisme staat vaak de dood centraal in het denken. En dat vind ik wel interessant. En ik vind juist dat geboren en het opnieuw beginnen zo sterk bij Hannah Arendt.
Ja, ja. Een ander centraal thema waar ik het met jou over wil hebben uit jouw werk is de contrastervaring. Dat is eigenlijk, ja. Misschien kan je zo uitleggen wat dat is. En ik wil je ook even vragen of corona een soort maatschappelijke contrastervaring is. Maar misschien moet ik dan eerst even aan de luisteraar uitleggen wat een contrastervaring precies is.
Ja, als ik college geef erover, dan zeg ik altijd, ja, dat zijn ontregelende en openbrekende ervaringen. En ontregelend in de zin van eigenlijk, het zijn dat soort gebeurtenissen waarvan je zegt, oké, mijn leven daarvoor was anders en is eigenlijk definitief het afgelopen nu. En het leven daarna ziet er helemaal anders uit. En hoe je je daartoe kan verhouden, dat weet je nog niet. Dus in die zin ontregelend. Het normale vertrouwde bestaan gaat in één klap onderuit. En een voorbeeld is bijvoorbeeld toch ook de geboorte van een kind. Dus het hoeft niet altijd totaal drama-ervaring te zijn. Maar ik denk dat geen één ouder is die het wonder van geboorte, letterlijk geboorte, meemaakt. En zegt, nou ja, en de volgende dag ging ik naar mijn werk. Hè, en pakte de draad weer op. Dit is ontregelend, openbrekend. Je weet de weg nog niet. Je zult aan moeten wennen aan je andere positie in het leven. En het verlies van iemand. Het hoeft niet altijd een contrastervaring te zijn, maar het kan wel. Maar zoiets als corona, dat is denk ik voor veel mensen ook, zeker nu het zo lang aanhoudt allemaal, ja, dat zou je een collectieve contrastervaring kunnen noemen. Het leek zoals het was. In het begin dacht je nog eventjes, nou ja, dit is een vervelend soort griep. Toen dat anderhalf jaar, bijna twee jaar geleden in Brabant voor het eerst begon. Goed, je ziet toch eigenlijk dat er heel veel in onze samenleving is veranderd. Nou is het een beetje de vraag wat het uiteindelijk teweeg zal brengen. Vaak kan je pas retrospectief zien in hoeverre het echt een contrastervaring is. Omdat je ziet toch eigenlijk best ook wel dat zo gauw de dingen weer een beetje normaliseren, dat dan heel snel mensen het leven weer lijkt alsof er nooit corona was geweest. De paar keer dat de maatschappij weer open ging, zag je dat ook gelijk. En dus het is in die zin werk ik wel heel erg vrij precies met dat begrip contrastervaring of grenservaring. Je gaat een grens over en het leven is daarna anders. En je zult jezelf opnieuw moeten uitvinden. En, ik denk dat we dat nog niet helemaal filosofisch precies zouden kunnen zeggen of corona dat zal zijn.
Dat kan pas over 20 of 25 jaar.
Ja, misschien wel iets eerder. Maar de soort menselijke neiging om zo gauw het kan terug te keren naar hoe het was. Ja. En ook naar de betekeniskaders zoals die waren. En ben ik benieuwd. Ik heb het ook dus nog niks echt over corona of zo geschreven. Hè? Omdat ik denk, eerst eens even heel goed kijken wat er precies gebeurt.
En, .
En je zegt toch eigenlijk ook bijvoorbeeld, je zou denken dat mensen toch veel minder snel in vliegtuigen stappen. Als je weet dat het wereldwijde verkeer de kans op dit soort infectieziektes vergroot. Maar zo gauw het weer mag, staat Schiphol gewoon weer vol met toeristen, zeg maar.
Ja.
Ja. Dus hoe ontregelend is het? Ja, voor degenen die failliet gaan in deze tijd, of die mensen van dichtbij verliezen aan corona, is het wel hè, of kan het zeker wel een contrastervaring zijn, maar of je echt kan spreken over een maatschappelijke contrastervaring, dat weet ik nog niet.
Oh nee. Toch wordt het wel, toch wordt deze periode wel door veel mensen gezien als een donkere periode. En ik spreek ook veel mensen die vinden het ook wel echt lastig om op een bepaalde manier optimistisch of zelfs hoopvol vooruit te kijken. Ja. Maar in de column die ik al eerder noemde, heb jij het over dat de boog van onze evolutionaire geschiedenis uiteindelijk buigt naar het goede. Dat vond ik een hele mooie uitdrukking. Ja. Heel hoopvol. Is dat ook de hoop waar we ons nu aan kunnen vasthouden? Dat het goede op een bepaalde manier altijd toch, ja, om het maar zo te zeggen, wint?
Ja, nou, kijk, dat heb je het over evolutionaire bogen. Hè? Dit is uit het boek van Christicus. Dus dan heb je het niet over een paar jaar, maar over miljoenen, ja, miljarden jaren.
Oh ja, yeah.
Dus maar het is een heel leuk boek om te lezen. En, maar kijk, want jij zegt heel veel mensen worden somber. Ik denk dat voor jonge mensen, en zelfs voor kinderen, maar vooral misschien middelbare scholieren, studenten, dit echt een heel ingrijpende periode is. En dan is het ik vind het dan eigenlijk toch te makkelijk om te zeggen, het komt wel goed. Want ja, juist in die identiteitsvormende jaren, nou ja, dan is het 2-3 jaar op jezelf teruggeworpen zijn, zoals sommige studenten nu al meemaken, hè, of middelbare scholieren, als maar thuis zitten bij je ouders in huis, terwijl je juist de leeftijd hebt dat je erop uit wilt met je vrienden. Nou, dat heeft wel heel veel impact, lijkt me. Dus dan vind ik, maar weet je, wat ik wel interessant vind aan dat boek, hè, die evolutionaire bogen, wij zijn in staat om goed samen te werken. En wij kunnen naar elkaar luisteren, hè, als we dat zouden willen. En dus ik zou het eerder als een soort oproep en als een soort keuze willen doen, laten we ons met elkaar inzetten voor dat goede. Hè, niet zomaar, het komt wel goed, maar we moeten alles doen om te zorgen dat bijvoorbeeld deze jonge mensen niet blijvend schade houden aan deze moeilijke periode. En ook begrip voor ze hebben als ze toch eens een keer uit de band springen. Ook al is dat misschien beter van niet. Of, nou ja, goed. Dus ik vind het te makkelijk om te zeggen, het komt wel goed of er is altijd hoop. Hoop, hè, ook bij Hannah Arendt, is eigenlijk een soort verantwoordelijkheid.
Ah ja, ook een opdracht.
Een opdracht. Hè. Wij mensen moeten met elkaar lichten aansteken. En ook voor elkaar. En dat mag je van elkaar verwachten. En dus het komt wel goed is te makkelijk. We moeten met elkaar zorgen dat die evolutionaire boog verder naar het goede toebuigt.
Mooi. Ja, ik vind het een mooie afsluiter zo richting kerst om het goede en de hoop op het goede als opdracht te zien. Dankjewel.
Nou, heel graag gedaan. Ja.
Leuk dat je luisterde naar de Ten Haven podcast met Christa Anbeek. Wil je meer weten over haar boeken? Kijk dan op www.uitgeverijtenhaven.nl. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op de Ten Haven podcast in jouw favoriete app. Tot de volgende keer.